Welkom bij de F1 vandaag van woensdag 24 april. Mijn naam is Sebastian Bakker en in deze studio, heren, we zijn er weer naar het alle positieve reacties op YouTube. GP-blog hoofdredacteur Tim Kraai en F1-purist Gander Bronckhorst. Mannen, we beginnen deze aflevering met droevig nieuws over een slachtoffer in de Formule 1. Via topman Mohammed Ben Sulayem. Ja, daar is het een en ander over te zeggen. De FIA-president is onlangs vrijgesproken van een aantal beschuldigingen aan zijn adres. Maar volgens hem is er al kwaad aangericht. Hij zegt het volgende. Ik zou willen dat het slechts een beschuldiging was, maar ik ben al veroordeeld in de rechtbank van de publieke opinie. Ik las dat en toen dacht ik, dat is toch wel een opvallende uitspraak gezien de rel die er eerder dit jaar is geweest rondom Toto en Susie Wolff.
Nou, maar daar heeft hij helemaal niks mee te maken.
Nee?
Nee, vindt hij zelf.
Want dat is toch eigenlijk een beetje in hetzelfde gebeurd, toch? Er zijn allemaal beschuldigingen die zijn er in de media terechtgekomen. Mede dankzij de FIA.
Ja, maar je mist nog heel eventjes wat context, namelijk waar hij van vrijgesproken zou zijn. Hij werd onderzocht natuurlijk omdat hij zijn invloed zou hebben aangewend om Fernando Alonso de startpositie, zijn podiumplek terug te geven. Dat heb je nog even gemist.
Nee, maar dat hebben we al besproken.
En daar is die enorme hoeveelheid kritiek over gekomen. Mohammed Ben Sulayem houdt ervan om de publieke opinie zelf ook heel erg laten we zeggen, gebruiken voor zijn eigen gewin. En die heeft zich nu tegen hem gekeerd. Ja, arme man.
Ja, het is gewoon opnieuw. Het is alleen maar meer een bevestiging dat de man heel graag zelf in de belangstelling wil staan. En dat hebben we al vaker besproken. Dat is niet echt per se de rol van een FIA-president. Hij zou juist wat meer op de achtergrond moeten staan. Maar daar is hij niet zo heel erg goed in. En dat laat dit het natuurlijk ook weer zien. En dat was eerder al met die brief die in eerste instantie al heel raar uitlekte van alle autosportbonden. Die achter hem stonden. Toen werd die brief zelf gepubliceerd door de FIA. Dat ze achter hun president stonden, wat vreemd was. En nu komt dan ook weer zo'n zielig betoog. Ja, hij heeft een beetje tekort aan aandacht, denk ik.
Dan las ik ander heel erg leuk Formule 1 nieuws, waar ik zelf heel erg vrolijk van werd. Mogelijk een nieuw puntensysteem. De Formule 1 die kijkt naar de mogelijkheden om het puntensysteem in de sport op de schop te gooien. En Tim, vertel er eens wat meer over.
Nou ja, de aantal kleine teams die zijn aan het lobbyen om dat puntensysteem om te gooien. Kijk, op dit moment hebben we natuurlijk te maken met een puntensysteem wat punten geeft aan de top 10. Waardoor je best wel een groot verschil krijgt. In de ranking heb je de afgelopen jaren natuurlijk ook wel gezien. En de kleine teams klagen dat zij maar heel weinig kansen hebben om punten te kunnen pakken. Omdat de top 4 en tegenwoordig top 5 zo weinig uitval dat ze eigenlijk bijna altijd die punten oprapen. Je ziet ook dit seizoen alleen Haas en Visa Cashapp hebben een paar punten weten op te rapen. En de andere drie teams, Williams, Steak en Alpine, die staan nog op 0 punten. Dus ze willen nu naar een nieuw puntensysteem waarbij de top 12 punten krijgt. En ze willen daar eigenlijk niet te veel aan veranderen. Dus tot en met de top 7 blijft hetzelfde. En dan de nummer 8 krijgt 5 punten in plaats van 4. Nummer 9 krijgt 3 en dan of 4. En dan loopt het eigenlijk zo af tot en met 12. Waardoor je dus net 2 extra plekken krijgt voor punten. En het lijkt er wel op alsof ze daar wel voor gaan stemmen. Donderdag, dus morgen, als je deze direct kijkt, wat je natuurlijk altijd moet doen. Donderdag is een F1 Commission, een meeting tussen de F1, FIA en de F1 teams. En de kans is vrij groot dat daar de knoop wordt doorgehakt en het nieuwe puntensysteem wordt doorgevoerd volgend jaar.
Ja, er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Hè. Ineens is plek 12 ook iets om op voor te vechten. Nou hebben we vorige race gezien, geloof ik, dat Magnussen en Stroll met z'n tweeën aan het vechten waren voor een prachtige laatste plek. Maar het is natuurlijk wel leuk als je bij meer races op voor meer plekken gevechten ziet. Doet me ook wel een beetje denken aan, of zeggen, begin jaren 90, dat je alleen de eerste 6 plekken kregen punten. En dan had je 16 teams aan de start. Dus wie er dan nog reed voor plek 18 en 17. Het was ook degene die gewoon niet uitgevallen was. Het is, ik denk dat het wel goed is. En het doet ook eer eraan. Hè? Als je eindigt, verdient dat sowieso een pluim.
Ja, ergens mis je, zeg maar. Ik snap wel dat, volgens mij was Johnny Herbert, die zei van ja, je moet zo'n punt wel verdienen. En dan wordt er vaak teruggekeken naar historische momenten dat zo'n klein team een punt won. En ergens begrijp ik dat wel. Aan de andere kant is het nu wel gewoon zo dat je in een tijdperk bent aangekomen waar ja, in de jaren 80, 90 vielen er inderdaad gewoon 10, 20 auto's uit per race. Dat is nu wel wat anders, weet je. Ze vallen alleen nog uit met een crash en heel soms met een motorprobleem. Waardoor er maar een heel beperkt aantal kansen is voor die kleinere teams. Dus daar hangen natuurlijk ook weer wat geldbedragen vast aan het behalen van een x-aantal punten. Dus dat is natuurlijk ook wel een reden voor die kleinere teams om aan de bel te trekken. Zo van, we lopen er op geld mee, is nu we nooit punten kunnen scoren.
Nou ja, zeker. En ik denk ook dan aan de teams die veelvuldig schade, althans de coureurs die veelvuldig schade rijden. Dan ja, helpt het toch wel als ze misschien iets gewaagder gaan rijden. Maar daardoor wel de kans hebben op een punt om de boel weer een beetje in balans te houden. Ander, ja, interessant nieuws. Vorige week werd bekendgemaakt, althans nog niet officieel, maar dat Viaplay er vandoor gaat met de tv-rechten, voor, althans de uitzendingsrechten voor 5 jaar. En ja, nu weer opvallend nieuws, want Viaplay, ja, we kennen het eigenlijk allemaal als ja, bijna streamgigant. Naast Nederland zijn ze veel meer regio's zijn ze actief. En ja, nu zou er nieuws zijn dat ze bezig zouden zijn met een tv-zender. Hoe zit dat precies, Tim?
Ja, was in een bericht wat Viaplay zelf naar buiten heeft gebracht. Waarin ze ook gewoon hun abonnementen waren ook wel wat teruggelopen, 20% afname. Dus dat was wat minder nieuws voor ze. Maar ze brachten in datzelfde bericht ook naar buiten dat ze met een eigen sport- en nieuwszender willen komen. Nou, in Nederland kennen we dan nu het Viaplay TV, wat ze natuurlijk samen hebben opgezet met Talpa. Mogelijk komt daar dus nog wat bij. Of dat ook direct in Nederland beschikbaar zal zijn, dat is allemaal nog maar heel vaag. Het was eigenlijk een beetje een halve bal die werd opgegooid.
Maar hebben we wat meer duidelijkheid gekregen? Weten we al wanneer dat van start gaat?
Nee, dat wanneer die deal naar buiten komt is nog niet duidelijk. Hè. Dat het niet lang meer op zich zal wachten. Kijk, intern waren die geluiden dus al bekend dat Viaplay het over zou gaan nemen. Of in ieder geval dat ze die rechten mogen behouden. Dus dat is een kwestie van tijd. En ik verwacht zelfs dat het mogelijk deze week al wel naar buiten zou kunnen komen.
Oké. Okay. Wordt vervolgd dan. Ander nieuws. Ja, eigenlijk weer nieuws waar ik heel enthousiast van word, jongens. Het is een, wat dat betreft, qua nieuws een speciale week.
Je zou bijna zeggen dat je zelf het draaiboek hebt geschreven.
Ja, dat zou je bijna zeggen. Maar dan alsnog is het toch altijd maar hopen dat het nieuws is dat mij aanspreekt. Kimi Antonelli, volgens Formule 1-journalist Joe Sauber zou Mercedes hem maar al te graag willen laten wennen aan de Formule 1. Nou, dat snap ik op zich wel, gezien de situatie waar ze nu in zitten met Lewis Hamilton die vertrekt. Maar ja, dan het volgende probleem. De beste jongen is nog maar 17 jaar. En ja, er is natuurlijk na de komst van Verstappen is er veel over te doen geweest om een ja, jongen onder de 18, een echte tiener, te laten debuteren in de sport. Dat is niet meer mogelijk. Maar Mercedes zou nu kijken of er toch nog een mogelijkheid is om daar een soort uitzondering voor te vragen. Achten jullie die kans haalbaar?
Nou, nee. Kijk, punt 1 is zeg maar al dat het niet Mercedes is dat het wil. Maar eerder Williams. Ik heb daar beide teams over gesproken. Mercedes geeft eigenlijk aan van ja, wij snappen wel dat Williams het wil. Maar dat heeft voor Mercedes / Antonelli eigenlijk helemaal geen zin. En dat is op zich ook ergens wel begrijpelijk. Want Antonelli heeft eigenlijk al een stap overgeslagen. Hè? Hij sloeg de Formule 3 over. Werd in de Formule 2 gezet. Heeft daar nu 3 races gedaan. Het is nog niet dat hij er al 3 gelijk won. Weet je, dat heeft hij ook aanpassingstijd voor nodig. Ja, ga je die nu al in een Williams zetten ten koste van Sargent? Nou, denk ik dat iedereen het beter zou doen dan Sargent op dit moment. Maar voor Antonelli en voor Mercedes is dat niet per se de beste volgende stap. Kijk, Mercedes is juist heel erg bezig om hem klaar te stomen voor de Formule 1. Doet natuurlijk heel veel F1-tests. En hij zal dit weekend namens Mercedes ook weer een test doen in een oude Formule 1-wagen van Mercedes op Imola. Dus bij Mercedes hadden ze een beetje het gevoel dat die twee zaken een beetje door elkaar zijn gehaald. Aan de andere kant, kijk, hoe Joe Sauber het voornamelijk bracht, was dat Williams op zoek is naar een nieuwe coureur. En niet voor 2025, ja, ook voor 2025, maar eigenlijk al voor nu. En dat daardoor een beetje de bal is gaan rollen van Antonelli. Mercedes staat dus niet echt te springen om Antonelli in die wagen te zetten. Inderdaad heeft het ook nog reglementair een probleem, want hij is gewoon te jong. Ik heb ook navraag gedaan bij de FIA van, joh, is daar überhaupt navraag over gedaan? Nou, dat is niet gebeurd. En punt 2, geeft de FIA ook heel duidelijk aan, er is daar geen beweegruimte. De minimumleeftijd is gewoon 18 jaar, dus daar gaat niet zomaar dispensatie voor komen. Dan Williams, ook gevraagd. En dat antwoord vond ik wel opmerkelijk. Want die vroeg ik gewoon van, oké, is er enige waarheid in dit verhaal? En toen kwam er een heel langdradig antwoord, waarin ze zeiden van ja, nee, we zijn blij met onze line-up en we focussen op de resultaten van dit jaar. En natuurlijk kijken we met de ogen naar de toekomst. We zijn nu bezig om het maximale nu te doen. Maar ja, wat daarin ontbrak was, nee, er klopt hier niks van. Dus ergens zit er natuurlijk wel iets in dat Sargeant best wel onder druk staat. En Ralf Schumacher heeft toen natuurlijk al wel eens vermeld dat Sargeant niet een volledig jaarcontract heeft, maar dat hij een race-by-race contract heeft. Daar neigt het nu toch wel naar.
Ja, want maximaal haalbaar en dan Sargeant, dan denk ik ook, ja, is dat... Want wat is dan een andere naam als we dan heel even gaan speculeren waar Williams naar zou kunnen kijken? Want je zegt net Ralf Schumacher, ja, dan denk ik misschien...
Gaat Ralf Schumacher terugkeren?
Nou ja, nee, dan kijk ik naar de achternaam Schumacher. Dan denk ik
naar de sportschool. Dan,
wellicht een Mick Schumacher, die toch nog ergens een link natuurlijk ook heeft met Mercedes. Is dat dan een onlogische gedachte?
Nee, onlogisch is die gedachte zeker niet. Het zou best wel logisch zijn, maar ik zou het eerder onlogisch vinden om Sargeant nu uit die auto te halen. Kijk, het is best lullig geweest eigenlijk, hè, wat er nou de eerste paar races is gebeurd. En als je die jongen de kans geeft, dan moet je dat niet doen met eerst, nou ja, eigenlijk geen chassis hebben voor hem. En dan, dan moet je hem ook echt wel een kans geven. Anders zou het echt wel een hele flauwekul actie zijn.
Helemaal omdat je niet verrast kan zijn door zijn huidige prestaties.
Exact, ja.
Dit is wat hij vorig jaar ook heeft laten zien. Ze hebben hem dat vertrouwen gegeven. Ja. Ja, je kan niet verrast zijn dat hij nu weer achter Albon staat. Ja, dat had iedereen wel kunnen invullen. Ik denk inderdaad dat een Mick Schumacher is een interessante naam. Ik had daar zelf Poucher en Felipe Drugovic ook bij gezet. Alleen als je verder vooruit gaat kijken... Kijk, de kans is vrij groot dat Antonelli in 25 wel in de Williams zit. Ja. Of Mercedes moet hem al rijp genoeg achter voor Mercedes, voor het plekje van Hamilton. Maar ik heb het idee dat ze daar toch liever wat meer ervaring in zetten. Ja. Dus ja, waarom zou je dan nu iemand neerzetten voor 9 maanden? Albon ligt vast. Ja, dan leg je nu Schumacher vast, terwijl dat je Antonelli volgend jaar kan halen. Ja, dat lijkt niet logisch.
Nee, en qua continuïteit, iets waar James Vowles, de teambaas van Williams, altijd op hamert. Qua continuïteit zou het natuurlijk ook volstrekt onlogisch zijn. Het schijnt het ook wel een beetje licht over hoe ontzinnig die 17-jaar-regel is. Hè? Of 18-jaar-regel, dat de Max Verstappen-regel ook wel genoemd. Dat je 18 moet zijn om in zo'n Formule 1-auto te rijden. Ja, ik vind dat volstrekt onzin. Toen die regel werd geïmplementeerd. En nu schijnt het er wel weer licht op. Dat het eigenlijk gewoon een hele domme regel is. Ik denk dat we die nog eens een keertje onder de loep moeten nemen.
Het is gewoon als reactie toen natuurlijk geweest op...
Verstappen.
Op Verstappen en alle criticasters die er waren. Van ja, hij heeft nog niet eens een autorijbewijs. Hoe kan hij nou in een F1-wagen zitten? Dus dat hebben ze toen de tijd aangepast. Ja, ik ben het met je eens. Als een coureur goed genoeg is... als Antonelli aan het eind van het jaar ook nog 17 zou zijn, zou ik nog steeds van mening zijn van ja, als hij goed genoeg is, zet hem in de wagen. Weet je, dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van zo'n team. En dat is natuurlijk wel een beetje het overreguleren van de FIA af en toe.
Ja, nou, jammer is dat.
Misschien kunnen ze Nick de Vries nog eens in die Williams zetten.
Voor 9 maanden.
Ja, voor 9 maanden en dan weer eruit gooien.
Keetje Monza. Ja.
En dan ook weer voor Hongarije er ook weer uitmieteren, want toch niet goed genoeg.
Oh. Hey, een ander opvallend nieuws in de driver market, zoals ze het in Engeland altijd mooi noemen. Audi, we hebben het er de afgelopen weken veelvuldig over gehad. Ik zal voor de rest het feit dat ik fan ben van de nieuwe constructie van Audi, laat ik even de achtergrond.
Moet die zin wel terugkeren in je aankondiging als we het over Audi nieuws hebben?
Zeker. Hey, 2025, Audi. Carlos Sainz is er nu veelvuldig mee gelinkt. We hebben het er volgens mij vorige aflevering al over gehad. Maar naast Carlos Sainz zou natuurlijk nog iemand moeten rijden. En ja, F1 Insider, die brengt nu naar buiten dat de kans... zeer groot is dat Nico Hulkenberg een deal zou hebben getekend bij Audi, Sauber, en volgend jaar al dus overstap zou gaan maken en dan een 3-jarige deal zou gaan tekenen. Jongens, 3 jaar. Ik zie de deal, ja, de Hulkenberg Audi, die link snap ik wel, maar 3 jaar is natuurlijk wel heel erg lang.
Ja, nou ja, goed, kijk, hij doet het niet slecht. En we zien in andere coureurs dat het kan. Ik zou het liever niet zien. Ik zou liever een wat frissere gezicht zien op de grid. Ondanks het feit dat ik eigenlijk... Ik had er helemaal niks van verwacht toen Hulkenberg terugkwam bij Haas. Maar hij doet het stiekem best wel goed. En hij laat toch wel zien dat Magnus eigenlijk gewoon langzamer is dan hij. Kwalificaties daar gaat. Dus nee, ik vind het een... Ik vind het ergens wel een logische keuze. Maar sta ik erachter? Nee.
Het is een beetje een conservatieve keuze natuurlijk. Hulkenberg heeft natuurlijk vorig jaar ook al gesprekken gehad met Steek/Audi. Eigenlijk gewoon Audi. Audi wil een Duitse coureur daar in die wagen hebben het liefst. En met Hulkenberg is daar nog de mogelijkheid. Nee, vorig jaar is Steiner ervoor gaan liggen omdat die heel snel heeft gehandeld door de optie van Hulkenberg's contract te lichten. Nu is hij wel vrij en ruikt ze die kans. Ze hebben Hulkenberg en ze hebben Sainz op pole position staan voor die twee zitjes. Ik vind het een vrij oud duo. Ik denk als je Sainz kan halen, dan ben je eigenlijk al goed. En natuurlijk ligt dat nog open. Maar Sainz en Hulkenberg, ja, wat ik zeg, ik vind het wel conservatief. Weet je, als je Sainz neer kan zetten, is het toch veel interessanter. Weet je, ze werken met zo'n Zee Maloney als jonge coureur in de Formule 2. Die topt nu het kampioenschap. Ze hebben met Puchère binnen Sauber ook nog een talent wat nu IndyCar...
Noodgedwongen.
Heel goed in de IndyCar reed. Ja. En daarnaast ook nog Super Formula rijdt. Ja, weet je, dat zou toch leuker zijn dan een Hulkenberg. We weten nu ondertussen... Kijk, hij doet het inderdaad hartstikke goed. Hè? En hij verslaat Magnussen al anderhalf jaar. Met redelijke marge ook. Maar je weet ondertussen wel een beetje wat je van Hulkenberg krijgt. En dat gaat niet de leider zijn die... Alle respect voor Hulkenberg, maar hij gaat Audi niet aan een wereldtitel helpen, toch?
Nee, en de redenatie zal zijn van nou, een ervaren coureur die kan helpen dat team op te bouwen. Die is stabiel, die maakt zijn rondjes wel. En we weten precies wat we eraan hebben. En die redenatie die klopt ergens ook wel. Alleen het is echt zelden gebleken dat een nieuw team, dat het toch ongeveer is... Zo'n dan echt geholpen wordt door één coureur die eigenlijk al een beetje op zijn retour is.
Je zou zeggen dan eigenlijk twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn, elkaar pushen.
Nou, wat Tim net zegt, Sainz, kopman, dat is de man op wie je stuurt. Dat is ook een coureur die heel erg duidelijk is gebleken, dat hij echt strategisch kan denken, dat hij echt... echt wel weet hoe hij met een auto om moet gaan. Hij wordt ook altijd beter naarmate een seizoen. Dat is niet per se het rauwe talent, maar iemand die echt puur op kennis en kunde ook die een team verder kan helpen. Hij heeft nog wel eens wat goede strategische adviezen voor zijn pitwall. Dat is iemand die je daar heel goed in kan hebben. En dan kun je daarnaast best een jonge jongen zetten die gewoon wat meer dat rauwe talent heeft en die oude man ook nog een beetje scherp houdt, zo hier en daar. Dat zou ik een veel logischere keuze vinden dan Hulkenberg, die met alle respect, ja, hij heeft het heel lang mogen proberen en het is er nooit echt uitgekomen.
Kijk, weet je, Hulkenberg zou logisch zijn als Sainz niet haalbaar blijkt. Dus
ja.
Of Sainz of Hulkenberg, die begreep ik best wel goed, dat je één van de twee kiest als leider. Kijk, Sainz is hun droomkandidaat en dat begrijp ik. Weet je, komt vrij bij Ferrari, heeft echt goede cv en die kan Audi echt wel verder helpen. Maar ik snap niet dat je zou gaan voor Sainz en Hulkenberg. Want je hebt ze niet alle twee nodig. En dan zou je die tweede plek veel leuker kunnen invullen. Veel interessanter kunnen invullen dan met Hulkenberg in mijn optiek.
Maar daar kan het ook zijn. Hè, dat daarom nu die rollers een beetje naar buiten komen. Om Sainz een beetje onder druk te zetten. Dat kan natuurlijk ook. Dat gewoon gebruikt wordt in dat onderhandelingsspelletje. Dat kan.
Maar ja, dat zou toch inderdaad dan zonde zijn als Sainz ook tekent. Dan heb je een redelijk... conservatieve...
Maar dan gaan ze dus niet voor Hulkenberg. Dat is ongeveer... Tenminste, dat is wat ik niet suggereer. Dat zou kunnen.
Dat zou kunnen.
Maar goed, ja, weet het niet.
Dan iets anders.
Kwang Yu-Zhou kun je natuurlijk ook nog inhouden. Want die is wel echt als een Super Mario Kart naar 14e gereden afgelopen race. Huilen op de grid. Prachtig.
Nou ja, misschien was dat ook wel de reden waarom hij moest huilen.
Laatste keer.
dat weet je nooit. Dan wilde ik even doorgaan naar iets anders. Het abonneren op ons YouTube-kanaal.
Yay!
Het is helemaal gratis.
Ja.
En ja, heel veel kijkers die... Ik krijg de duimpjes omhoog van de regisseur hier. Heel veel kijkers die deze video's van de FN Vandaag kijken... Ja, die zijn nog niet geabonneerd. Dus ja, doe dat vooral.
En waarom niet, hè?
Ja, dat snap ik ook niet.
Dat snap je toch niet? Nee. Je krijgt zo'n vrolijke setting met zulke vrolijke mensen... alleen maar gezellig over Formule 1 lullen. En af en toe nog technische analyses ook.
Alles zit er bij ons in.
Alles zit erin. Ja. En het is gezelliger dan... Oh, ik mag geen concurrentiebestje, denk ik, of wel?
Nee, ja, zou ik niet doen. Dat is niet zo chic.
Maar het is gezelliger dan anderen.
Toch? Toch nog een beetje gedaan, en, subtiel.
En op vrijdag is er vaak bier bij.
Ja, vaak.
Vaak, niet altijd. Ja.
Het is een paar keer fout gegaan, dus sindsdien, het mag niet altijd. Ja, maar soms is er bier bij. Hey, dan tot slot wilde ik het hebben over Sergio Perez. Ja, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Hij zou de meest gewilde coureur in de Formule 1 zijn op dit moment... Volgens zijn vader.
Ja, over stimulerende middelen gesproken. Ja.
Hij zou ook nog de komende 10 jaar makkelijk door kunnen gaan. En ja, dat zijn twee uitspraken die vind ik opvallend. En dan tot slot, dan denk ik, ja, dat kan wel kloppen. Hij heeft momenteel de meeste sponsoren, meer dan Max en Hamilton gecombineerd.
Nou ja, kijk, hij heeft wel eens van die races gereden dat hij zo traag was... dat je dacht, nou, dat gaat nog 10 jaar duren voordat hij bij de finish is. Maar dat is niet wat hij bedoelt, denk ik, hiermee, hè?
Nee,
maar het is, wat hoor ik? Oh, ja, ik hoorde Perez Meat Grinder weer aanslaan, jongens. Nee, maar het is natuurlijk een beetje onzin. Deze man is politicus in een land wat niet bepaald bekend staat... om zijn sterke democratische tradities, om eventjes netjes te zeggen. Het is natuurlijk zonder een heel land ermee op een hoop te gooien. Deze man is een clown.
En wie heb je? Zijn vader?
Zijn vader, ja. Okay. De vader van Perez. Dus alles wat hij zegt, dat moet je met een beetje zo'n grote neus... en grootte van die flapschoenen moet je dat lezen. En dan is het best wel weer een grappige opmerking, toch?
Tim, wil jij er nog iets aan toevoegen?
Nee, weinig. Hij zal nog wel ergens gelijk hebben, ook in de zin dat zijn marktwaarde best wel hoog is in Latijns-Amerika natuurlijk.
Ja.
Maar ja, deze man, die moeten ze toch gewoon, gewoon even de mond snoeren. Het is verstandig als hij gewoon even niks meer zegt.
Dan, saillant detail volgens Helmut Marko, want ja, er vinden dus wel gesprekken plaats over een mogelijke contractverlenging met Sergio Perez. En dan ja, het saillante detail. Perez zou hebben aangestuurd op een contract voor 3 jaar.
Ja. Ja. Hey, het zijn onderhandelingen. Je moet ergens beginnen.
Ik denk dat hij op 3 maanden uitkomt uiteindelijk. Ja, dat is natuurlijk... Ja, als een coureur voor 3 jaar willen vastleggen... dan had ze Alonso wel kunnen nemen. Want die was dan nog wel beter geweest dan Perez, denk ik.
Nou jongens, ik zit achter de computer. Hij zegt ook, hè, die vader van Perez... die zegt, fopneus op en groot haar. Beste promotor ter wereld van alles is Sergio Perez. Er is nooit merchandising van hem over. Alles is snel uitverkocht. We gaan nu even kijken wat we kunnen kopen. Sergio Perez merch.
Alles uitverkocht?
€38. Krijg jij een mooi t-shirtje, weet je die? In een L? Je lijkt me een L'tje? Nee, XL ben jij. En een petje?
Wat gaan groter met hem. Ja, jammer dit weer.
Ja, vergeleken met mij is iedereen nog snel XL.
Alleen omdat je op de camera als een
smurf uit. Dat is wel een aardig toch? prachtig mooi bed. Nee, er is nog genoeg merchandise.
Er is nog genoeg. Ja. Nou kijkers, ik zou zeggen, leef je uit in de webshops. Er is meer dan genoeg te krijgen aan Sergio Perez merchandise.
Inclusief 20% welkomstkorting. Ja, heb hem al hoor.
Een koopje.
Ja.
Nou, ik denk dat we hierbij gaan afronden. Kijkers, bedankt voor het kijken van deze F1 Vandaag. Aankomende vrijdag zijn we weer terug met het laatste hete nieuws vanaf de paddock.
De Koningsnacht special.
De Koningsnacht special. Nou, dan kijk ik de regisseur aan. Dan is er mogelijkheid tot bier, die uitzending. Ik krijg een duimpje omhoog. Dus dan zit er iemand anders op mijn plaats. Maar deze twee heren, die zijn weer aanwezig. En hopelijk jullie ook weer. Tot dan en bedankt voor het kijken.